Geweldig om zo bij elkaar te zijn. We zullen even alles goed installeren. Ik ben te horen, zo dacht ik. Ja, ook in de zaal goed te horen. Fantastisch om zo bij elkaar te zijn. Ook in deze opstelling. Het is toch geweldig om samen God te prijzen. Amen. En dit was een nieuw lied. Toen ik zo pas online ging. En hier kun je ook even zien wie er allemaal zijn. Dat is zo leuk. Richard, Esther, Merel, Harm en Sarah. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. En oh, eens kijken. Dat is ongelooflijk. Gea. Ik kan zo nog even doorgaan. Zo mooi om met elkaar verbonden te zijn. Online, dat dit mogelijk is. Maar om elkaar te ontmoeten, dat is natuurlijk helemaal fantastisch. Om hier bij elkaar te zijn. En gelukkig komt er wat perspectief zo geleidelijk aan. Om, hè, we doen het nu steeds met twee zorggroepen. En boven hebben we een speciale afdeling. Fantastisch. Fantastisch jullie te zien. Ik wil graag de Bijbel met jullie openen. En met jullie lezen uit 2 Samuel. 2 Samuel. Vanaf hoofdstuk 5. 2 Samuel 5. Vers 17. 2 Samuel 5. Vers 17.
Glaasje water misschien.
Dankjewel. Ik geloof dat ik... Dit was een nieuw lied, deze zegen. Dat is een fantastisch lied. Want het is exact wat de Bijbel zegt. Dat God tot in duizend geslachten is. De kracht van zijn zegen en de kracht van zijn liefde. Dat is een nieuw lied. Ik kan nooit een klein beetje zingen. Als je zingt, dan ga je toch helemaal. Halleluja. Maar ja, ik moet nog spreken. Dus je moet even af en toe een glaasje water. Een slokje water nemen. 2 Samuel 5. Kom thuis, pak je Bijbel, lees het met me mee. Dan gaat het over David, die wordt aangevallen. 2 Samuel 5, vers 17. Toen de Filistijnen hoorden dat men David tot koning over Israël gezalfd had. Hij was al eerst een keer gezalfd door de profeet, hè, zoals je weet. Toen was David geroepen. En dit was de tweede zalving. Hier werd hij gezalfd als leider, als dienstknecht van God, als koning. Werd hij aangesteld en werd hij gezalfd. En als er zalving is, als er autoriteit is, dan komen de Filistijnen, die komen ook. Dat is altijd zo. Nou, dat lees je ook hier. De Filistijnen, die hoorden het. Hé, David is gezalfd als koning over heel Israël. Toen trokken alle Filistijnen op om zich van David meester te maken. Maar David hoorde het en hij begaf zich naar de vesting. Als je hoort dat je wordt aangevallen, hij gaat naar de vesting. En toen de Filistijnen gekomen waren en zich in de vlakte Refaïm verspreid hadden, vroeg David de Heer, zal ik optrekken tegen de Filistijnen? Zult gij hen in mijn macht geven? En de Heer antwoordde David, trek op, want ik zal de Filistijnen zeker in uw macht geven. Toen kwam David te Baal Perazim. Peres, enkelvoud, Peres, betekent doorbraak. Perazim is het meervoud, doorbraken. Doorbraak. En dan zegt David hier, de Heer is voor mij uit, door mijn vijanden heen gebroken. Zoals water doorbreekt. Halleluja. Ja, dat klopt. Ik heb even een plaatje gezocht. De Heer is door mijn vijanden heen gebroken, zoals water doorbreekt. Dat betekent het woord peres. Een peres-overwinning, een doorbraak, zoals water doorbreekt. En daarom noemt men die plaats dus inderdaad Baal Perazim. Doorbraken. Peres. Ze lieten daar zelfs hun afgodsbeelden achter. Wat een overwinning voor David hier. En dan lezen we even verder, vers 2. Toen de Filistijnen wederom opgetrokken waren en zich in de vlakte Refaim verspreid hadden, diezelfde vlakte. Refaim betekent trouwens reuzen. Ja, reuzen. Toen Raad pleegde de Heer, David de Heer opnieuw. En hij zei, God zei toen, trek niet op. Dat is opmerkelijk. Maak een omtrekkende beweging tot achter hen, zodat gij hen kunt aanvallen van de kant van de balsemstruiken. En zodra gij een geluid van schreden hoort in de toppen van de balsemstruiken, haast u dan, want dan is de Heer voor u uitgetrokken om het leger van de Filistijnen te verslaan. Hetzelfde, God trekt op, hetzelfde resultaat, maar op een andere manier, een andere tactiek. David nu deed aldus gelijk de Heer hem geboden had. En hij versloeg de Filistijnen van Gibea af tot Gezer. Dan wil ik nog iets lezen uit het Nieuwe Testament. En dat is uit 2 Korinther 10. 2 Korinther 10. Daar gaat het over de strijd die wij soms te strijden hebben. 2 Korinther 10. Vers 3. Zoek het rustig op. 2 Korinther 10. Vers 3. En daar zegt de Bijbel, want al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees. Want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleeselijk, maar krachtig voor God tot het slechten van bolwerken, zodat wij de redeneringen en elke schans die opgeworpen wordt tegen de kennis van God slechten. En elk bedingsel als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus en gereed staan zodra uw gehoorzaamheid volkomen is, om alle ongehoorzaamheid te straffen. Laten we een zegen vragen over dit woord. Heer, uw woord is zo rijk, zo duidelijk. En ik bid u om uw zalving, de zalving van de Heilige Geest, Heer, over dit woord, zodat u tot ons spreekt, zodat u ons richtlijnen geeft, zodat u ons de tactiek geeft hoe wij mogen leven. En de principes hebt u hier gegeven. En Heer, ik bid u, kom, lieve Heilige Geest, en help ons om uw stem te verstaan. In de naam van Jezus. Amen. Een fantastische gebeurtenis hier uit het leven van David. De strijd doorgetrokken naar ons vandaag. De instructies die Paulus ons geeft, hoe wij als de Filistijnen ons aanvallen, hoe wij mogen handelen. En dat is dus het woordje Peres. Peres, doorbraak. Ik hou van Peres. Ik hou van doorbraak. Ik heb dat in mijn leven meerdere keren meegemaakt, privé, persoonlijk, maar ook wel in de gemeente. Ook wel soms dat we gingen bidden voor andere mensen die in een bepaalde situatie waren terecht gekomen, maar gewoon een duister bolwerk was. Dan gingen we God zoeken. En dan werd het, we moeten bolwerken slecht. Ik hou daarvan. Halleluja. In de naam van Jezus. En weet je, hier lees je dus over Peres overwinning. Er is nog een ander woord, ook in de Nederlandse taal. Hier is Perus. Er zitten nog meer mensen. Ik wil iedereen graag even aankijken. Je hebt het woordje Peres. Maar in de Nederlandse taal heb je ook wel eens gehoord ook van de uitdrukking Pyrrhus. Een Pyrrhus overwinning. Wat is nou een Pyrrhus? Dat is P-Y-R-R-Hus. Pyrrhus. Pyrrhus overwinning. Nou, Pyrrhus, dat was een Griekse koning. Die leefde 300 voor Christus. En die moest regelmatig in Griekenland, werd hij als koning werd aangevallen. Koning Pyrrhus. En dan won hij wel elke keer, maar hij verloor heel veel soldaten, heel veel manschappen. Elke keer weer werden gedood en dan had hij een overwinning. Uiteindelijk had hij een overwinning, maar hij had zoveel schade en zoveel manschappen waren omgekomen. En toen heeft hij de uitspraak gedaan bij een laatste grote overwinning, met die gefeliciteerd, oh, dat is een overwinning. En toen deed hij deze uitspraak. Pyrrhus die zei toen: als we nog één veldslag zo moeten winnen, dan is het gedaan met Pyrrhus. En vandaar dus die uitdrukking van Pyrrhus overwinning. En eigenlijk zou mijn titel ook kunnen zijn: niet de God van de doorbraak, daar gaat het om. Maar ik zou het willen noemen: hebben wij in ons leven een Pyrrhus overwinning of een Pyrrhus overwinning? Amen. Dat is een groot verschil. Wat is nou bijvoorbeeld een Pyrrhus overwinning? Nou, afgelopen week hebben we herdacht wat er in de oorlog is gebeurd. Bombardement van Rotterdam, bijvoorbeeld. En daar ging iets aan vooraf. Namelijk, ja, de oorlog is verschrikkelijk. Daar wil je het ook liever niet over hebben. Maar dit is wel een goed voorbeeld. Want de Duitsers vielen Nederland aan. En op 10 mei, was dat 10 mei, dus vandaar ook de herinnering afgelopen week. 10 mei 1940 kwam er een inval van Nazi-Duitsland, de nazi's. En toen was er de slag om Ypenburg, een luchthaven. Dus een vliegveld wou ik zeggen, vliegveld, luchthaven, Ypenburg. En wat deed Nederland? Nederland die vocht terug, want het was ook een gelijktijdige aanval. Ik vind het wel interessant om te lezen hoe dat herdacht werd. Toen dacht ik, ja, zo is het dus gegaan. En toen won Nederland. Nederland die sloeg dus terug en de nazi's werden teruggedreven. Dus die eerste slag, de slag om luchthaven Ypenburg, die werd gewonnen. Maar deze overwinning was een Pyrrhus overwinning. Want 4 dagen later, namelijk 14 mei, 4 dagen later, werd Rotterdam plat gebombardeerd. Dat hebben we herdacht afgelopen week. Dus die overwinning op Ypenburg, waarbij Nederland de nazi's terugbrong, dat was gewoon een Pyrrhus overwinning. Je hebt zoveel, ja, we hebben gewonnen. Nee, ja, je hebt gewonnen. Toen werd even gewonnen, maar daarna was het een Pyrrhus overwinning. En uiteindelijk werd zelfs ook daarna, 17 mei, ook Middelburg gebombardeerd. De zeeuwen die hielden nog langer stand. Ja, dat doen zeeuwen toch? Net als Groningers, of niet? Nou, okay. Maar toen kwam er dus uiteindelijk een complete capitulatie van Nederland. Dus de operatie Vliegveld Ypenburg was een Pyrrhus overwinning. En ik geloof dat God ons iets wil leren. Wij kunnen soms ook in ons leven een Pyrrhus overwinning kost je heel veel kracht. Heel veel kracht. Bijvoorbeeld, je hebt een debat en je bent met iemand in gesprek. En je gaat maar door en je gaat maar door en uiteindelijk heb je gewonnen. Ja, je hebt het debat gewonnen. Je hebt het debat gewonnen. Goed. Maar er is heel veel schade. Heel veel mensen hebben verdriet. Je hebt een overwinning, maar het is een Pyrrhus overwinning. En dat zat dus afgelopen week in mijn hoofd. Wat willen wij in ons leven? Een Pyrrhus overwinning of een Pyrrhus overwinning? Waarbij God door onze vijanden heen breekt. Dat is Pyrrhus. Overwinning. Halleluja. En niet een Pyrrhus overwinning. De operatie is geslaagd. De patiënt is overleden. Ja, nou, dat soort situaties. Soms maak je dat ook mee. Dat christenen zo met elkaar omgaan. En dan wordt er toch gevochten en gevochten. Wie moet winnen? Maar eigenlijk is zo'n woordenstrijd is dan sowieso al een Pyrrhus overwinning. Weet je, wat wij nodig hebben in ons leven is zoals David functioneren. Hij werd dus lazarij in 2 Samuel 5. Hij werd aangesteld, hij werd gezalfd. Dat was een tweede zalving. Een zalving van Gods autoriteit. En wij hebben ook een zalving. Wij zijn christenen, wij volgen de gezalfde, de Messias. En dan word je aangevallen. En weet je, het eerste wat David doet. Hij trekt zich terug in de vesting. Je bent veilig onder de vleugels van God. Hij zoekt God en dan vraagt hij, hij raadpleegt de Heer. Dat is fantastisch. Dat moeten wij doen. Als we worden aangevallen, moeten we de Heer raadplegen. Heer, wat moeten we doen? En de ene keer zegt de Heer, trek op. En de volgende keer, Heer, ik word weer aangevallen. Wat moet ik doen? En dan zegt de Heer, trek niet op. Maar in beide gevallen trekt God voor ons op. In beide gevallen. En weet je, een God van de doorbraak. En ik geloof vandaag is een dag van Peres overwinning in jouw leven. Een Peres overwinning, een doorbraak. Weet je, de allergrootste doorbraak die er is geweest, is toen Jezus in het graf was. Toen de duivel dacht, ik heb hem in mijn dodenrijk. Maar toen Jezus de steen doorbrak, toen Jezus de banden van de dood doorbrak, dat was de grootste overwinning, de grootste Peres doorbraak overwinning die er maar is geweest. Jezus heeft de duivel ontroond. Ontroond. Hij was op de troon, maar hij heeft het verloren. Hij deed alsof deze planeet zijn territorium was. Aanbid mij, dan geef ik je deze planeet. Maar Jezus zei, er staat geschreven. En Jezus heeft hem ontroond. Hij is van de troon. Halleluja. En daarom is de strijd die wij hebben, wij strijden tegen een overwonnen vijand. Er is strijd, ja zeker is het strijd, maar het is een strijd tegen een overwonnen vijand. Jezus heeft een Peres overwinning behaald door de duivel te ontronen. Door het graf dwars door die steen die ervoor was, die is heel zwaar. We hebben wel eens zo'n graf gezien in Israël, met zo'n steen ervoor. En de steen was ook nog verzegeld. Met andere woorden, het hoogste gezag op aarde, de Romeinse keizer, had zijn zegel erop gedrukt. Eigenlijk zei de keizer, die steen blijft dicht. Ik heb hem verzegeld, de keizer. Maar er kwam een doorbraak van de kracht van God. En weet je, nou zegt de Bijbel dat de opstandingskracht die Jezus deed opstaan uit de dood, diezelfde opstandingskracht is ook in ons door de Heilige Geest. Halleluja. Dus, ja, we kunnen zeggen, ik word aangevallen. Ja, tuurlijk word je aangevallen. Er is een tegenstand. En helemaal, als je op gaat treden, als je gezalfd wordt, als je iets gaat doen voor God. Dan zeg je, hoe kan dat nou? Ik doe iets voor God en ik dacht dat ik dat moest doen en dan word ik aangevallen. Ja, natuurlijk word je aangevallen. Maar raadpleeg de Heer en God wil een doorbraak geven. Weet je, ik lees zelfs in Micha 2 vers 13. De doorbreker trekt voor hem op. Hier wordt God zelf genoemd, de doorbreker. Halleluja. Zoals water doorbreekt. Weet je, toen de Egyptenaren 400 jaar het Joodse volk hadden onderdrukt. En dan onderdrukt en dan onderdrukt. Toen kwam daar een doorbraak, een gigadoorbraak. Na die 10 plagen, toen werd de zee werd gespleten. Dat was letterlijk een doorbraak zoals water doorbreekt. Er kwam een weg waardoor het volk in vrijheid, door het bloed van het land in vrijheid naar het beloofde land werd geleid door de kracht van God. Wat een Peres overwinning was dat. Wat een doorbraak. En weet je, soms hebben wij ook in ons leven een doorbraak nodig. Dit is een tijd van rust. Coronarust. Toch? Ja, er kan van alles gebeuren. Nou, ik dacht gisteren dat de klas in de Hebreeën, dat sommigen die christen, die werden tot midden gezaagd. Ik zei, nou, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Dat overleven we niet. Nee, nou, ik bedoel, we zijn niet gekruisigd, we worden niet door midden gezaagd. Het enige is, we worden even stilgezet. We hebben meer tijd om God te zoeken. We hebben meer tijd om het woord te zoeken. En wat wij moeten doen is wat David deed, de Heer raadplegen. Heer, wat mag ik doen op mijn werk? Heer. En dan komt er ook antwoord. De Heer zegt hier tegen David, trek op. Trek op. Ik zal ze in je macht geven. Halleluja. En weet je wat zo mooi is? Hier is dus een vlakte. En deze Filistijnen, die hadden zich verspreid. Op 1,5 meter verspreid. In de vlakte van Refaïm. Ja, ja. Dat lees je hier. Nou, niet aan 1,5 meter. Die verzin ik erbij. Sorry. Maar dat is zo'n mooi gezicht hier. Maar ze verspreiden zich over de vlakte van Refaïm.
En Rephaïm betekent dus reuzen. Dus, nou David had Goliath alles verslaan, hè? David die wist wel hoe je deze reus moest verslaan. En hij had Goliath verslagen, maar er komen altijd ook weer andere reuzen. Soms denk je, nou, ik heb nu een doorbraak, ik ben nu gedood en nu is het halleluja. Er zijn er weer van die reusjes. Ik ben een springhaan en hij is een reus, maar natuurlijk niet. Hij is een overwonnen vijand en de kracht die Jezus deed opstaan uit de dood woont in mij. En daarom zoek ik God, Heer, wat mag ik doen? Nou, de Bijbel geeft duidelijk instructies, Paulus geeft ook instructies hoe hij de strijd moet strijden. Wij strijden nooit tegen mensen. Never. Ja, er is altijd heel veel strijd tussen mensen en van mens tot mens. Dan moet je nooit in geven, want dat is niet de strijd die wij moeten strijden. De strijd die wij strijden, zegt Paulus. Onze wapenen zijn krachtig voor God. Krachtig voor God. Wij strijden niet tegen mensen. En wat mogen wij doen? We mogen tegen bolwerken, noemt hij ze hier. En op zich een onderwerp apart misschien. Maar bolwerken zijn eigenlijk gebieden waar de vijand je aanvalt. Het is ook zo dat een heleboel bolwerken zitten vaak ook in je bol. Dat is ook waar. En ik denk wel eens, als ik zo terugkijk, ik bid met mensen, dan inderdaad, sommige bolwerken zitten in je. Zitten in je gedachtenleven. En dat staat hier ook, dat je sommige gedachten moet je krijgsgevangen maken. Oh, mag ik dat doen? Ja, natuurlijk mag je dat doen. Dat moeten we doen. Dat is de instructie hier. Een verkeerde gedachtenvol of gedachtenpatroon. Die komen straks weer terug en zeggen, ik arresteer jou. En ik maak je krijgsgevangen en ik breng je onder de gehoorzaamheid van Jezus Christus. En nou is het afgelopen. En dat zeg je dan tegen die verkeerde gedachten. Amen? Ja, dat is geestelijke strijd. Ja, daar strijden we tegen. Er zijn natuurlijk verschillende vijanden. De Filistijnen vallen aan, de duiven valt aan, de boze geesten vallen aan. Maar ik denk dat onze grootste vijand is ons oude ik. Onze verkeerde gewoontes, waar we nog van verlost moeten worden. En de Bijbel geeft hier duidelijk aan hoe we dat kunnen doen. Dus God zoeken is echt belangrijk. En dan zegt de Heer, de ene keer trek op en de volgende keer trek niet op. En beide keren heeft David hier deze overwinning behaald. En weet je kunt één keer Goliath verslaan. Je zegt, oh, waar heb ik toen een overwinning in mijn leven gehad? Maar we moeten leren, als ze weer komen, deze Rephaïm, deze reusjes, die zich voordoen als reusjes, maar dat zijn eigenlijk kneusjes. Oh ja, nou, dat denk ik nou te plekken. Die reusjes maken ze tot kneusjes. Echt waar, jij bent aangeraakt door de kracht van God, of niet? Jij bent vol van de kracht van God. Halleluja. En weet je, dat is geen grootspraak. Alhoewel, als je geen grootspraak, nee zeker niet, maar wel, wat Paulus hier ook schrijft in 2 Korinthe 10, in dat zelfvertrouwen dat ik mij meen te kunnen veroorloven. Een zelfvertrouwen, dat is niet een opgepompt zelfvertrouwen, dat is gewoon... In u weet ik wie ik ben. En u weet ik wie ik ben. Ja. In dat zelfvertrouwen. Want als je op God vertrouwt, krijg je ook zelfvertrouwen. Dan weet je wie je bent in Christus. Dat is wat wij nodig hebben. Dat is wat wij nodig hebben. En dan zou ik zeggen, die Filistijnen, die kneusjes en al uit zijn gekomen. Ze zijn toch. Dus wat moeten we doen? Nou, dan zijn we weer hersteld. Nou, ik weet nog dat we zo'n situatie tegenkwamen. En het is altijd zo gemeen. Zo'n aanval, zo gemeen. We zeiden, weet je wat we doen? We gaan de komende week gaan we bidden en vasten. Soms met een team. Of soms met een kleinere. Hè? Dat kun je ook als echtpaar of als gezin doen. Bidden en vasten. Gewoon zeggen, dan gaan we God zoeken. Heer, wat is er aan de hand? Waar komt dit vandaan? We gaan dit ontzenden. We gaan dit bolwerk slechten. Halleluja. Ja, ik word helemaal een beetje evangelisch irritant. Ja, en weet je, dit is geen theorie, dit is de praktijk. Ik heb het zo vaak meegemaakt. Maar je moet het ook in je eigen leven toepassen voor jezelf. Dus, David, zalving, God zoeken voor advies, je wordt aangevallen, ontvang de strategie, wat mag je doen, wel of niet optrekken. En ze doen zich voor als reuzen, maar dat zijn ze niet. Maar zo lijkt het wel, reuzen van intimidatie. Ik heb een paar woorden hier opgeschreven, reuzen van manipulatie, reuzen van afgoderij, dat was hier ook zo. Maar ze vluchten op een gegeven moment en de afgoden bleven achter, vandaar de naam Baal Peres. Perazim zelfs, meerdere doorbraken, zoals water doorbreken. Zo is God door mijn vijanden heen gebroken. Dus dit is denk ik ook wat we nodig hebben. En God zelf is de doorbreker. Micha 2 vers 13. De doorbreker trekt voor ons op. Ze breken door en trekken door de poort. De Heer aan ons spits. En weet je, de grootste doorbraak die straks onder gaat komen, hier op deze planeet, is de wederkomst van Jezus Christus. Weet je, als Satan, dat zijn ja, de antichrist, als de duivel denkt dat hij nog zijn slag moet slaan, als je het boek Openbaring leest, dan wordt daar gewoon een kernoorlog beschreven. En weet je, er komt dan een moment dat het Joodse volk zo roept tot God, want daar zal uiteindelijk in de vlakte van Megiddo, Harmageddon, daar zal de uiteindelijke laatste strijd gestreden worden. Weet je, en dan denk je, oh Heer, maar weet je wat er dan gebeurt? Dan komt er een wit paard en op het paard is de Zoon van een levende God en hij komt een doorbraak geven en dan is het finito. Volledig afgelopen met de antichrist. Halleluja. Hij is al overwonnen. Zijn kop is al vermorzeld. We zien hem gewoon met zijn staart. En daarom moet je af en toe gewoon even je voet erop zetten. Echt, neem gezag. Neem autoriteit. Dat is wat de Bijbel zegt. Maak gedachten krijgsgevangen. Of je wordt aangevallen door boze geesten. Maak ze krijgsgevangen. In de naam van Jezus. Halleluja. En als we onze krachten samen binden, dan zijn we nog sterker. Dat moeten we niet alleen doen. We staan er ook niet alleen voor. Helemaal niet. Maar ik zie uit naar die allerlaatste grote doorbraak. De wederkomst van Jezus Christus. Halleluja. Weet je? Ja, als de Bijbel ons zegt dat we ons hierop mogen focussen. Dan word je wel aangevallen. Dan zijn er van vier strijdjes. Oké, ja. En soms is het ook heel pijnlijk. Want ja, het is natuurlijk niets. Het is niet niks. Soms. Het is ook een reële strijd. Maar God heeft ons de overwinning gegeven. Omdat Jezus overwinnaar is, zegt de Bijbel. Dat wij ook met hem meer dan overwinnaar mogen zijn. En dat is denk ik toch het leven wat we nog te weinig leven. Zitten we onder de problemen, zitten we onder de... Jezus wil ons denk ik vandaag een Peres overwinning geven. En ik wil straks graag gaan bidden. Je kunt het ook terwijl je gewoon thuis bent, om dit ook gewoon toe te passen. Als er iets is wat steeds tegen zit, steeds tegen je. Misschien is het ziekte, misschien is het verwarring, misschien is het dat je steeds weer labiel bent. Misschien is het, hier is het ook rebellie, een afgoderij. Breek met elke vorm van duisternis. De Heer wil je bevrijden van je vijanden. Dingen die je onder je jas verstopt houdt, die niet goed zijn, daar word je niet van bevrijd. Maar als je zegt, jij bent een vijand, ik wil je niet langer in mijn omgeving wegwezen, ik neem gezag over jou, ik maak je krijgsgevangen, dan gaat de Heer aan de spits. De doorbreker treedt op. En dan word je vrij. Word je vrij van die vijand die je bij je houdt. Dus breek ermee. Breek met zonde. Dat is heel belangrijk. Breek met duisternis. En ik heb zo vaak voor mensen gebeden, onreine gedachten. Breek ermee. Maak het. Dat is ook een bolwerk. Het zit in je bol. En zeg tegen deze dag, ik arresteer jou. En ik breng je voor de rechter. En ik maak je krijgsgevangen aan de gehoorzaamheid van Jezus Christus. Er is geen hogere autoriteit dan de man. Dus als je hier bent, misschien vanmorgen. Of je hebt ook gestreden. Weet je, een Peres overwinning, daar word je pik af van.
Want dan moet je zelf strijden.
Moet je zelf strijden.
En uiteindelijk zeg je, ja, ik heb toch een overwinning behaald. Er is zoveel schade, er is zoveel pijn, er is zoveel... Je hebt het in je eigen kracht gedaan. Dat is een Peres overwinning. God wil ons een Peres overwinning geven. Een doorbraak. Zoals water doorbraak. Het water van de Heilige Geest. De kracht van de Heilige Geest. Kan doorbreken in ons leven. Laten we samen bidden. Als je thuis bent, bid met me mee. Ook als je ergens een strijd te strijden hebt. Ik geloof dat God jou vandaag een PRS overwinning wil geven. Dat Hij wil doorbreken. Een doorbraak in je leven. Ook. Emotioneel gebied misschien. Of in je gedachten. Een doorbraak. Misschien ook financieel gebied. Want Hij is arm geworden om ons rijk te maken. Dat is echt waar. En dat is geen rijkdom om een heleboel geld te hebben. Maar dat is ook een rijkdom. Sommige mensen zeggen, er moet een vloek verbroken worden. De vloek van de reus is zo groot en ik ben zo klein. Nee, dat is gewoon niet waar. Het is gewoon niet waar. De vloek is verbroken. Jezus heeft de vloek gedragen. En de zegen kan komen tot jou, zoals we gezongen hebben. Dat prachtige lied. En Heer, ik bid je op dit moment in de naam van Jezus Christus om overwinningen, Heer. Een PRS overwinning. Heer, om u te zoeken. Om ook de strategie te ontvangen voor onze persoonlijke levens. Voor onze gezinnen, voor onze kinderen. Maar ook een strategie, Heer, voor onze omgeving, voor deze stad. We willen deze stad ook brengen onder de gehoorzaamheid van Jezus Christus. Alle mensen, Heer. Heer, want uiteindelijk de Heer, ja, u komt terug. De aarde is van u en haar volheid. Halleluja. En Heer, ik bid u om doorbraak. Een doorbraak van de Heilige Geest. Heer, zodat angst verdwijnt. Bitterheid verdwijnt. Onreinheid verdwijnt. Onzekerheid verdwijnt. En als er iets is die zegt misschien, oh, ik ben aan het doen, maar binnenkom. Zeg dan nu gewoon, ik arresteer je. Ik maak je krijgsgevangen in de naam van Jezus. Dit bolwerk gaat geslecht worden. Dat geldt ook in je eigen, voor je eigen gedachtenlijn. Daar begint het zelfs. Dat is heel belangrijk. Heer, kom met uw Heilige Geest. En help ons, Heer, om deze prachtige principes te mogen toepassen in ons eigen leven. Ook redeneringen die opgeworpen worden. Zoals het woord zegt. Redeneringen. Die willen we slechten. Die willen we arresteren. Heer, laat het water van de Heilige Geest een doorbraak geven. Heer, kom met uw Heilige Geest. Heer, want het is... Onze wapenen zijn krachtig voor God. Doordat het de kracht van de Heilige Geest is. Het is niet onze kracht. In onze kracht kun je een Peres-overwinning behalen. Maar daar heb je dus helemaal niks aan. Jezus heeft de overwinning behaald. En Hij wil voor je uitgaan. Ik stel voor dat we dat lied straks nog één keer zingen. Dat nieuwe lied van de Zee. Dat is een fantastisch lied. Het is ook door en door een Bijbels lied. Het is een nieuw lied. Ik moet even wennen om mee te zingen. Maar het is zo'n prachtige waarheid. Ik wil het muziekteam ook vragen naar voren te komen. Zodat we dit kunnen zingen en zingen. Nee, leg je hand eens op je hart en zeg: Heer, laat uw zegen. Want je de zegen verbreedt elke vloek. De zegen geeft een doorbraak, ook vandaag in jouw leven. Halleluja. Kom, Heilige Geest van God. Kom, Heilige Geest. U bent de God. Van de PRS overwinning. Halleluja. U hebt de duivel ontroond, Heer. U hebt de grafsteen doorbroken, Heer. En u bent opgestaan uit de dood. Halleluja. Amen. Stel voor dat we dit lied een keer zingen en misschien kunnen we gaan staan. Laat het ook eens toepassen. Toepassen in je eigen leven. De zegen van God die er is op jouw leven, maar ook op het leven van je kinderen. Tot in 1000 generaties, zegt de Bijbel. Tot in 1000 generaties is de kracht van God beschikbaar voor ons. Halleluja.